Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 47 en daarvan het eerste en het derde vers. Juicht, o volking, juicht, handklapt en betuigt, onze God, uw vreugd, wees te saam verheugd. En wat er verder volgt uit vers 1 en vers 3 van Psalm 47. Uit het heilig woord van de Heere lezen we vanmorgen uit Handelingen 1 en daarvan de eerste 14 versen, dus Handelingen 1 tot en met vers 14. Maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof en dat doen we vanmorgen met zondag 18 uit de Heidelbergse Catechismus. En daarna zingen wij Psalm 21 en daarvan het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend oppereer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid.
Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde naar de hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet met ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, helemaal niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, aanwezig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zet, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet dat op de aarde is. Handelingen 1, de eerste 14 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al wat de Heere Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot de dag in welke hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan wie hij ook nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele, gewisse, zekere kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekend van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En terwijl zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen, in witte kleding, die ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, die is nabij Jeruzalem, liggend vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl uw liefdegaven voor de Here en voor zijn dienst worden ingezameld, zingen we met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 9e en het 10e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen, vers 9 en vers 10 van Psalm 68.
Thank you.
gemeente. We lezen vanmorgen een preek van de predikant Johannes Beukelman. Hij is in 1704 in Hoorn geboren en in 1757 in deze stad overleden. Hij is dus 53 jaar geworden. Hij studeerde theologie in Leiden en werd op 22-jarige leeftijd predikant. Hij heeft de volgende gemeente gediend: Driehuizen en Zuid-Schermer, de gemeente van Blasserdam, Zierikzee, Rotterdam en als laatste ook Den Haag. De laatste 7 jaar van zijn leven heeft hij dus in onze stad gediend. De preekstijl van deze predikant is eerbiedig, ernstig en gevoelig. De preek die we vanmorgen lezen, die is afkomstig uit de Revijserie. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen is Handeling 1 en daarvan vers 10 en 11. We lezen daar: en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. De apostelen kijken dus Jezus na, maar aan hen verschijnen twee engelen, die hen van dit nakijken weerhouden, door hen te overtuigen van de zekerheid van Jezus' opneming in de hemel en van zijn wederkomst. Het is een wonderlijke geschiedenis die Mozes ons verhaalt in Genesis 28. De aartsvader Jacob reisde op bevel van zijn vader Isaac en ook op aanstichten van zijn moeder Rebecca naar Mesopotamië. Daar kon hij de boosheid van zijn broer ontvluchten. Jacob bevond zich in een huilende wildernis toen hij onderweg door de slaap werd overmand. Tot zijn gezelschap had hij niets anders dan wilde dieren. Als zijn hoofdkussen had hij slechts een steen. Als zijn dekbed alleen de blauwe hemel. Zijn lampen waren de pinkelende sterren in het uitspansel. Zo legde hij zich neer om te rusten. Het gebeurde nu in zijn slaap dat hij droomde. Hij zag een ladder en de hoogte daarvan overtrof meer dan 1000 torens van Babel of 1000 maal de bergen Sinaï en Sion. Van onder stond deze ladder op de aarde en bovenaan reikte hij tot aan de hemel. Ook zag Jacob engelen daarlangs opklimmen en neerdalen. Het is duidelijk dat daardoor aan Jacob enkele zaken te kennen werden gegeven. Hoewel de poorten van Berseba voor hem gesloten waren, zou het voor hem zijn als bevond hij zich in het voorportaal van het hemelse Jeruzalem. Zijn reis die zou voorspoedig zijn. Engelen zouden hem geleiden op zijn weg. God zou hem in het midden van een duistere nacht met een helder licht bestralen. Alle nevelen zouden daardoor voor hem verdwijnen. Niemand zal ons met reden kunnen tegenspreken wanneer we deze ladder ook beschouwen als een verheven afschildering van de middelaar Gods en der mensen, van de Heer Jezus Christus. Het opperste van deze ladder raakte aan de hemel en het onderste stond op de aarde. Daardoor werd de hemel dus met de aarde verbonden. Zo woonde Christus na zijn godheid voor alles in de hemel. Maar na zijn mensheid zou hij ook eens op de aarde zijn. Zijn taak zou daarin bestaan dat hij de aarde weer met de hemel verenigen zou. En de engelen die klommen langs die ladder van beneden naar boven. Dat is een mooi beeld daarvan, dat deze zuivere geesten niet alleen Jezus, maar naar zijn wil ook de gelovigen dienen. De Heere Jezus zelf geeft ons in Johannes 1 vers 52 de aanleiding tot deze gedachte. Daar staat, voorwaar zeg ik u, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en neerdalende op de Zoon des Mensen. En inderdaad zien wij dit op een verheven wijze werkelijkheid worden tijdens zijn leven. In zijn helrijke geboorte, in zijn glorieuze opstanding, maar ook in zijn heerlijke hemelvaart. Nauwelijks is Jezus immers te Bethlehem geboren, of men ziet de hemel zich openen. Er kwam op hetzelfde ogenblik een engel neerdalen uit de hemel. Wie boodschapte toen de lang verwachte tijding aan enkele herders in het veld? En alsof dat nog niet genoeg was, zo verscheen er op hetzelfde ogenblik na die engel een menigte van hemelse legermachten. Zij verheerlijkte God. Zij wenste de wereld geluk met de nieuwgeboren koning. Ook zijn de engelen Jezus van dienst geweest bij de opstanding uit de dood. De vrouwen die de heiland lief hadden, gingen op de vroege morgen naar zijn graf. Zij wilden een laatste blijk van liefde aan hun Here bewijzen. Op dat moment daalt er ook een engel neer vanuit de hemel. Hij zei tot de vrouwen, ik weet dat u zoekt Jezus de Nazarener. Hij is gekruisigd, maar toch is hij hier niet. Wat zoekt u, de levende bij de doden? Hij is opgestaan. Kom hierheen en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hetzelfde zien we ook gebeuren bij de heerlijke hemelvaart van de heiland. De zaligmaker voer op den hemel. Daarbij werd gehoord het vrolijke toejuichen van de engelen en de vreugdeklanken van de zielen van de volmaakt rechtvaardigen. Ook toen, terwijl hij opvoer op een blinkende wolk als op een kostbare zegenwagen, ook toen ging de hemel open. Terwijl Christus ten hemel opvoer, kwamen engelen neer vanuit de hemel. En ze zeiden tot de discipelen die hem nakeken, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien heenvaren. We hebben dit zojuist uit het evangelie gelezen. Eerst beschrijft Lucas ons in het negende vers de hemelvaart van Christus. En toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk nam hem weg uit hun ogen. Wij willen in deze dienst met u spreken over wat er op dit vers volgt. En wat daarmee ook in verband staat. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hen naar de hemel hebt zien heenvaren. Deze tekst heeft als inhoud de boodschap die twee engelen brachten aan de apostelen toen zij Jezus tijdens zijn hemelvaart nakeken. Zij maakten hem bekend dat Jezus op dezelfde wijze eens zou terugkeren. Twee hoofdzaken uit deze tekst willen we wat nader gaan overdenken. Allereerst het gedrag van de discipelen met betrekking tot de hemelvaart van Christus. En ten tweede de verschijning van de engelen en wat zij tot de apostelen spraken. Voordat dominee Bekelman met de behandeling van deze punten begint, spreekt hij eerst een bede uit. Mogen dit woord van onze tekst onze ziel ontroeren en voor ons een kracht tot zaligheid zijn. Ja, mogen wij daardoor met Jezus in de geest ten hemel opgevoerd worden. God geef ons daartoe zijn zegen. Amen. De eerste gedachte is dus het gedrag van de discipelen met betrekking tot de hemelvaart van Christus. Lucas beschrijft dat de discipelen, terwijl Jezus van hen heen voer, hun ogen naar de hemel hielden. Zij waren verwonderd en verbaasd over dit bijzondere voorval, maar ook werden zij vervuld met droefheid over het vertrek van hun lieve meester. Hij werd hier uit hun midden weggenomen, terwijl de hemel daarover uitbundig was van vreugde. Misschien vroegen zij zich af of hij slechts voor een korte tijd aan hun waarneming onttrokken zou zijn. Ook waren zij vervuld met liefde tot Jezus, zodat zij niet konden nalaten om naar hem te blijven opzien. Wie Jezus lief heeft, die kan zich een voorstelling maken van de blijdschap van de zalige hemelingen toen Christus ten hemel opvoer. Deze grote blijdschap is, mijn vrienden, in staat om een gelovige ziel in verrukking te brengen. Ik zie met mijn geloofsogen de opgetogen blijdschap van de heilige engelen, maar ook de blijdschap van de zielen van de volmaakt rechtvaardigen, van de aartsvaders. Zij zijn gestorven in het geloof op de onwankelbare borg. Ik zie hen daar in de hemel, de kruisvorst, met blijdschap en met eerbied tegemoet gaan, om hem in liefde te verwelkomen. Ik hoor ze hem toejuichen. Welkom, o grote Michael, u die de helse draak in het kruisperk zo edelmoedig hebt bevochten, u die ook gelukkig overwonnen hebt. Welkom, u, zoon van de levende God, u die de dood in zijn legerkamp op Golgotha overwonnen hebt. Welkom, u gekruisigde heiland, u die de macht van de duisternis op de zegenwagen van uw kruis hebt tentoongesteld en hebt meegevoerd. U bent het lam dat voor ons geslacht is aan het kruis. U bent het waard om het boek te nemen en naar Openbaring 5 zijn zegels te openen. U bent waard alle rijkdom, eer en dankzegging te ontvangen. En terwijl ik die zalige hemelbewoners, de kruisvorst zie verwelkomen, zie ik hem in mijn geloofsogen tussen de hemelse rijen doorgaan. Ik zie hem tot zijn vader zelf naderen, die hem met nog meer vreugde verwelkomt. Met blijdschap roept hij het hem toe. Bent u daar dan mijn zoon, die aan mijn gerechtigheid, aan mijn heiligheid en waarheid voldaan hebt? Kom, zit nu aan mijn rechterhand. Ontvang het loon dat u verdiend heeft. Ontvang de prijs die ik u beloofd heb. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden van de aarde tot uw bezitting. Maar dalen we nu uit de hemel neer op de aarde? We zien dan hoe daar het de apostelen verging bij de hemelvaart van Jezus. Lucas zegt ons dat zij hun ogen naar de hemel gericht hielden, terwijl hij opvoer. We zien dan hoe zij de heiland bij zijn hemelvaart nakeken. Een gordijn van wolken nam hem weg uit hun ogen. Hij verdwijnt echter niet uit hun hart. Daarin liet Christus zoveel tekenen van liefde achter, dat al het water van de zee en ook al de ruimte tussen de hemel en de aarde niet bij machtig was om deze tekenen daaruit weg te wissen. We zien hun ziel vervuld met grote verwondering over dit bijzondere voorval. We zien hen ook vervuld met een hartelijke droefheid over het verlies van hun Here. Het lijkt mij of ik hen met liefde en droefheid tegelijk hoor uitroepen wat eens Elisa tot Elia riep. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Ze zeggen als het ware, Here, verlaat u ons zo, neemt u zo afscheid van ons. Moeten wij nu uw liefelijke gezelschap missen? Wij hebben dat met zoveel vreugde en blijdschap, ook met zoveel genoegen en stichting van dichtbij ervaren. O, het smart onze ziel, onze geest die wordt bitter bedroefd, onze ogen die vloeien over van tranen, we worden door verdriet overmand. Verlaat u ons, in plaats van dat u ons gelijk met u opneemt in de hemel? We behoeven er niet aan te twijfelen, gemeente, dat de apostelen vol geweest zijn van dergelijke gedachten, toen ze hun ogen naar de hemel gericht hielden en zij Jezus nakeken terwijl hij van hen opvoer. We staan nu stil bij onze tweede gedachte, de verschijning van de engelen en wat zij tot de apostelen spraken. Hoewel Christus op deze wijze van hen weggenomen werd, waren zijn discipelen toch niet voor zijn ogen verborgen. Hoewel hij van hen gescheiden was naar het lichaam, was hij echter niet van hen gescheiden met zijn genegenheid, met zijn liefde en zorg. Zij waren verslagen over zijn heengaan en keken hem na met innerlijke ontroering. Dit trof echter, om het zo te zeggen, ook de heiland tot in zijn hart. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om hen daar ongetroost achter te laten. Daar had hij hen te lief voor. Zij lagen hem te na aan het hart. Hij kon hen geen wezen laten zoals hij hen dat ook beloofd had. Zij waren bedroefd over zijn heengaan. Maar hij wilde hen te hulp komen. Hij wil hen vertroosten in hun verdriet. Als zij in dit verdriet hun ogen naar de hemel gericht houden terwijl hij heenvaart, zendt hij twee van zijn engelen om hen te onderwijzen. Ziet, zegt de evangelist, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Hoewel zij mannen genoemd worden, is het desondanks aan de gedaante waarin zij hier verschijnen op te maken dat ze engelen waren. Dit blijkt immers uit de manier waarop ze verschijnen en ook weer verdwijnen. Ze zijn onverwachts bij hen aanwezig. Ze staan bij hen terwijl niemand hen had zien aankomen. Ze zijn ook weer zo verdwenen voordat de discipelen hun vertrek konden opmerken. De woorden van deze engelen maken dit ook duidelijk. Zij spreken namelijk uit de naam van God en uit de naam van de Heer Jezus. In hun naam bestraffen zij de discipelen en onderwijzen hen nader over hetgeen er hier voorvalt. Ook hun verschijning getuigt ervan dat zij hemelboden of engelen zijn. De engelen zijn geesten. Ze hebben eigenlijk geen lichaam. Toch zijn ze verschillende malen in een menselijke gestalte verschenen. Naar deze gestalte worden ze mannen genoemd. Zoals ook bij de verschijning van de engelen aan Abraham vermeld staat. Er worden hier vier dingen van deze engelen gezegd. Namelijk over een aantal, over een gedaante, over hun gewaad, hun kleding dus, en ook over hun gesprek dat zij met de apostelen voerden. Allereerst dus een aantal. Het waren twee engelen. Twee van die hemelse geesten, van die hemelse wachters, van de grote koning. Het zijn zalige inwoners van het paleis van de onsterfelijkheid. Bij duizenden en tienduizenden dienen ze hun koning. En er daalden nu twee van deze engelen neer, omdat de waarheid vaststaat in de mond van twee of drie getuigen. Uit de mond van twee engelen klonk de boodschap aan deze discipelen des te overtuigender. Het waren dus twee engelen die hier plotseling en onverwachts verschenen, zonder dat de discipelen het eerst gewaar werden. En daarom zegt Lucas, zie, twee mannen stonden bij hen. Lucas zegt ten tweede ook iets hoe ze eruit zagen. Wat hun gestalte betreft verschenen ze als mannen. Zie, zegt Lucas, twee mannen, dat wil zeggen twee engelen in een mannelijke gedaante. In deze uitstraling van kracht, dapperheid en voornaamheid hebben de engelen zich vaker vertoond. Hier ook omdat ze met mannen een gesprek aangaan. De hemel is de gewone verblijfplaats van de engelen. Als ze bevelen krijgen om die uit te voeren op de aarde, gaan ze daarheen en dan verwisselen ze de hemel met de aarde. Dat gebeurt echter zonder de minste verandering van hun gelukzaligheid. We lezen ten derde ook iets over de kleding van de engelen. De engelen die verschijnen in witte kleding, evenals de engelen die aan de vrouwen de opstanding van Jezus verkondigd hebben. Over de betekenis van deze witte kleding wordt bij de overdenking van de verschijning aan de vrouwen vaak uitvoerig gesproken. De evangelist zegt dat hun gelaat was als een bliksem en hun kleding wit als sneeuw. Deze witte kleding van de engelen kwam overeen met de boodschap die ze hier kwamen brengen. Ze stonden hier om de discipelen te vertroosten. Begrijpelijk dus dat ze in witte kleding kwamen. Maar van het grootste belang is ten vierde wat deze engelen zeggen. De tegenwoordigheid van deze engelen zou de discipelen immers weinig geholpen hebben als ze bij het zien van die engelen ook niet gesproken zouden hebben. De engelen blijven niet zwijgend staan, maar zij richten het woord tot deze verbaasde aanschouwers. En hun boodschap is dan, gij Galileese mannen, wat staat u en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. In hun gesprek horen we drie dingen. Hun aanspraak, een vriendelijke berisping en ten derde ook een troostvolle onderwijzing. De aanspraak is, gij Galileese mannen. Niet uit verachting, zoals de Joden weinig met Galilea op hadden. In een raadsvergadering hebben ze Nicodemus ooit toegesnauwd, onderzoekt en ziet dat uit Galilea geen profeet is opgestaan. De engelen gebruiken deze aanspraak om aan te tonen dat de discipelen hun wel bekend zijn. Het is niet een bedoeling om hen te vleien met grote eretitels. Daarom zeggen ze niet apostelen of discipelen of vrienden van Jezus. Maar om hen nederigheid te leren zeggen ze, gij Galileese mannen. Ze roepen daarmee ook in herinnering wat van nu aan hun plicht zou zijn. De discipelen waren Jezus gevolgd uit Galilea. Tijdens een rondwandeling met hem door Galilea hadden ze hem vaak horen zeggen dat hij naar zijn vader in de hemel zou terugkeren. In het bijzonder moesten de discipelen zich nu de opdracht in gedachten houden die zij in Galilea van Christus ontvangen hadden, op de berg waar Jezus hen ontboden had, namelijk om alle volken te onderwijzen en wat daarmee samenhing. De woorden, wat staat u en ziet op naar de hemel, houden een soort vriendelijke berisping in. Deze diende niet om de apostelen nog meer te bedroeven, maar om hen terecht te wijzen, om hen weer tot de juiste gedachten te brengen. Het was niet in hen te veroordelen dat zij opzagen naar de hemel. Dat is immers de plicht van ieder die God vreest. Jesaja zegt daarvan in hoofdstuk 40, heft uw ogen omhoog, zie wie al deze dingen geschapen heeft, die in getal een Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid van zijn krachten, en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Het was ook niet in hen te veroordelen dat ze Jezus nakeken, want dit was het gevolg van hun brandende liefde tot de beminnelijke Immanuel. Maar wat de engelen hier wel in hen veroordelen, was dat zij in dat opzien naar de hemel met hun gedachten al te veel bleven hangen in de lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus. Ze waren nog te veel gericht op een aards koninkrijk. Hun hoop was niet, zoals het behoorde, gericht op een hemels koninkrijk. En dat is de reden dat de engelen tot hen zeggen, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Het is alsof ze willen zeggen, wat verwondert gij u over deze zaak? Wat staart u zo op naar de hemel? Hij heeft het u immers gezegd dat hij naar de hemel zou terugkeren. En dit is ook het beste voor u. U heeft reden om u daarover te verheugen. U moet niet te veel bezig zijn met zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Er is iets anders waar u op moet zien. Bent u bedroefd dat u niet samen met hem bent opgevaren? O, troost u daarmee dat hij eens zal terugkomen om u tot zich te nemen. Vandaar ook dat de engelen aan hun vriendelijke vermaning een troostvolle onderwijzing toevoegen, wanneer zij vervolgen, deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. De engelen doelen hier dus op Christus' roemrijke toekomst, op de oordeelsdag. Hij zal dan met de grootste majesteit en heerlijkheid, omringd door de heilige engelen, op een troon van wolken verschijnen. Dan zal hij recht spreken en een oordeel vellen, zowel over de levenden als over de doden. De heiland zelf heeft het gezegd, de Zoon des Mensen zal komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En Paulus leert in 1 Thessalonicense 4 hetzelfde. Daar staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Op dezelfde wijze verklaren hier ook de engelen dat Jezus eens zal terugkomen, zoals de discipelen hem hebben zien heenvaren. In overeenstemming daarmee heeft Petrus verklaard dat de hemel de Heer Jezus moet ontvangen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen, Handelingen 3. Daarom verwachten wij nog een tweede komst van Christus. Die zal volgens het getuigenis van de engelen ook zichtbaar zijn. Wij hebben geen belofte dat Christus op de een of andere wijze onzichtbaar met zijn lichaam zal terugkeren. Dit werpt dan ook de opvatting omver van de wezensverandering bij de afgodische mis, zoals die in de Romeinse kerk gevierd wordt. Het arme volk zoekt en aanbidt daar in het brood en wijn Jezus. Op de misbeker staat namelijk geschreven, bid hier God aan. Op sommige staat zelfs daarbij, al hier is verborgen in dit slot Jezus, waarachtig mens en God, zo hij uit Maria is geboren. Wie het niet gelooft, die is verloren. Hier geldt echter het woord van Jezus. Zo iemand tot u zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zichtbaar, zo helder en duidelijk zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn, Matteüs 24. Dit alles is in overeenstemming wat de engelen hier aan de apostelen verzekeren. Gij Galileese mannen, wat staat u en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo, dat is ook zo zichtbaar en eveneens met de wolken, komen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dan zal alle ogen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Op deze wijze heb ik voor uw aandacht de voorgelezen tekstwoorden zo kort als het mij mogelijk was uitgelegd. Voordat we de toepassing lezen, zingen we nu eerst Psalm 96 en daarvan de versen 2 en 9. Zo moet uw tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden, vertelt zijn wonderen en zijn eer. Groot en prijswaardig is de Heer en vreselijk boven alle goden. En wat er verder volgt in vers 9. gemeente, het belangrijkste wat in dit gedeelte naar voren komt, is dat de heiland en zaligmaker, Jezus Christus, werkelijk naar de hemel is opgevaren. We hebben reeds overdag dat Jezus, nadat hij tot hen gesproken had, werd opgenomen terwijl zijn discipelen het zagen. Een wolk nam hem weg uit hun ogen. Zijn opvaren naar de hemel, dat blijkt ook uit het niet tegen te spreken getuigenis van de engelen. Zij hebben de apostelen die hem nakeken verzekerd dat Jezus op de dag van het oordeel zal terugkomen, zoals hij is opgevaren. Hiermee stept ook overeen het getuigenis van de heiligen op de aarde. Ik noem u een aantal zaken. Bijvoorbeeld van de eerste martelaar van het Nieuwe Testament, Stefanus. In het geestelijke strijdperk streed hij onder de ogen van zijn hemelse veldheer. Hij zag de hemelen geopend en Jezus staan aan de rechterhand van God. Ook Paulus heeft Jezus gezien op de weg naar Damascus in een stralend licht. Dat sloeg als een bliksem zijn grenzeloze hoogmoed neer en dat velde hem ter aarde. Ook heeft de apostel Johannes Jezus gezien op de dag des Heren. Dat was toen hij door het wrede bevel van de keizer Domitianus op het eiland Patmos gevangen zat. Deze waarheid die blijkt ook uit al de wonderwerken die volgden op de hemelvaart van Christus. De opperste heiland had tot de hoge priester gezegd: van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels. Dat kwam ook openbaar toen Jezus op de Pinksterdag zijn geest heeft uitgestort op de apostelen. Het blijkt ook uit de vervulling van de profetie van de verwoesting van Jeruzalem, zoals Jezus dit tijdens zijn omwandeling voorzegd had. Dat gebeurde toen men de Romeinse veldheer Titus hoorde bonzen op de muren van Jeruzalem. Het hele Romeinse Rijk, oost en west, sprak ervan toen die Romein op de poorten van Sion aanviel. Met de vonken van zijn fakkels deed hij de tempel in brand vliegen. Met de scherpte van het zwaard heeft hij die grote stad van haar aanzien beroofd. Het blijkt ook, als Jezus is gaan zitten op de koninklijke overwinningskoets van zijn evangelie, de apostelen hebben als geestelijke paarden deze koets voortgetrokken door de vlakke velden van de wereld, over alle bergen en dalen. Dit zijn allemaal heldere bewijzen, gemeente, dat Christus werkelijk ten hemel is opgevaren. Trouwens, dit draagt ook bij tot de grootste roem van de christenen. Als Christus altijd vernederd zou zijn gebleven, zou men zich met de Joden kunnen ergeren aan een nederige zaligmaker. Maar nu is hij van zijn kruis overgestapt naar zijn troon. Hij is aan al zijn leed ontkomen. Hij heeft over al zijn vijanden getriomfeerd. De nederige staat waarin de helden van Israël in de tijd van het Oude Testament verkeerden, kan de eerbiedige herinnering aan hen niet verhinderen. We zien dat bij de aartsvaders Abraham en Jacob. Hetzelfde kan gezegd worden van Jozef, hun beschermer in Egypte, en van Mozes, hun leidsman uit Egypte. Al deze mannen werden uit het stof tot aanzien verhoogd. Wel, dat gebeurde ook met de Heer Jezus. Wat voor reden hebben de Joden dan nog om Jezus, onze heiland, te verwerpen. Na zijn vernedering is hij immers veel meer verhoogd dan wie dan ook. Welaan dan, gelovigen, u die Emmanuel lief hebt. Jezus is naar de hemel gevaren, van waar u hem ook eenmaal ten oordeel kunt verwachten. Dat mogen u stof tot blijdschap en tot vreugde geven. In het aanschouwen van Jezus' diepe vernedering ligt voor u reden tot vernedering en tot droefheid. Tot vernedering, wanneer u ziet op uw zonden en de zware last daarvan op uw zaligmaker. Tot droefheid ook, omdat uw zonden de oorzaak zijn van alle smart en benauwdheid die hem heeft getroffen. Uw zonden, die hebben die moedige leeuw uit de stam van Juda als een worm doen kruipen in het stof. Uw zonden, die zijn ook de roede geweest waarmee hij zo wreed gegezeld is. Het waren ook de spijkers waarmee zijn handen en zijn voeten aan het kruishout werden vastgenageld. O, het kan niet anders. Of de overdenking van deze zaak moet een gevoelige ziel verootmoedigen en bedroeven. Hoeveel te meer moet de overdenking van de heerlijke hemelvaart van Jezus voor u een aansporing zijn tot grote vreugde en blijdschap. Groot was de blijdschap van het oude Israël toen de ark uit het huis van Obed-Edom in de stad van David werd gebracht. De Levieten droegen die op hun schouders. Hun oversten en bloedverwanten vergezelden hem met muziekinstrumenten, met harpen, luiten en cymbalen. De Israëlieten begeleiden hen met trompetgeschal en bazuingeklank. Koning David zelf vormde hier op geen uitzondering. Hij huppelde en sprong voor het aangezicht van de Heere. En ieders mond die vloeide over van vrolijke lofgezangen. Ze zongen: O God, wij hebben uw gangen gezien. De gangen van mijn God, van mijn koning in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagd, de psalm 68. Wat was het opvoeren van de ark anders dan een zwak voorbeeld van de hemelvaart van Christus? Wat een blijdschap verwekte dit voorbeeld al in de harten van de Israëlieten. Hoeveel te meer moet u dan, gelovigen, van blijdschap opspringen, nu u de hemelvaart van Christus als met uw geloofsogen aanschouwen mag? Hier geldt toch wat er gezongen wordt in Psalm 47. God vaart op met gejuich, de Heere met het geklank van de bazuin. Psalm zingt Gode, Psalm zingt onze koning, Psalm zingt, want God is een koning van de ganse aarde, Psalm zingt met een onderwijzing. En zoals op veel andere plaatsen wordt gezongen, de Heere regeert, de aarde verheugen zich dat veel eilanden zich verblijden, de Heere regeert dat de volken beven, hij zit tussen de cherubs. De aarde bewegen zich, de Heere is groot in Zion, hij is hoog boven alle volken. Inderdaad, het kan niet anders, gelovigen. Wie belang heeft bij de hemelvaart van Jezus, uw bruidegom, uw Heere en Koning, die moet bijzonder verheugd zijn met dit gebeuren en zeer ingenomen zijn. Gelovigen, zoek steeds in de geest met Jezus naar de hemel op te varen. Beijver u om uw hart los te maken van de wereld en van al het wereldse. Stijg met uw gedachten steeds boven zon en maan. Zie in navolging van de apostelen steeds op naar de hemel. Maar helaas, moeten we er niet over klagen dat er onder u toehoorders nog zoveel liefhebbers van de wereld zijn? U vergaapt zich aan de wereld. U bedenkt aardse dingen. U zwoegt, loopt en draaft in de loopbaan van deze wereld, zodat het stof u in de ogen stuift. In plaats van hemelsgezind te zijn, bent u nog geheel wereldsgezind. In plaats van op te zien naar de hemel, gaat uw blik steeds naar het aardse. De engelen die zeiden, gij Galileese mannen, wat staat u en ziet op naar de hemel? Maar tot velen van u kunnen we wel zeggen, mensen, wat staat u en ziet u zo neer op het aardse? Het is met u als met Esau, die zei, dat rode daar. U bent en blijft verliefd op de aarde als op uw afgod. U verlangt steeds naar de vleespotten van Egypte. U bent verstrikt in het slijk van de aarde. U bent mensen van wie men met een heidense dichter zou kunnen zeggen, o zielen, krom naar de aarde gebogen, die het hemelse niet hebt voor ogen. Maar mensen, wat staat u toch te kijken naar de aarde? Bent u niet hemelsgezind in uw handel en wandel? Zoekt u niet de hemelse dingen? Is uw hart, uw oog, uw vermaak en uw verlangen nog gericht op de dingen die op de aarde zijn? Als dat echt zo is, dan heeft u nog geen deel aan de hemelvaart van Jezus. U bent dan nog uit de aarde aards en vleeselijk, zoals dat staat in Romeinen 8. Want die naar het vlees zijn, die bedenken wat van het vlees is. Misschien zijn er onder ons die denken, hebben wij dan geen enkele grond om ons de hemelvaart van Christus toe te eigenen en op ons leven toe te passen? Want, zegt iemand, ik mag er zo graag over horen spreken. Ik mag er graag met onderscheid over horen preken. Als vanuit dit onderwerp met ernst op de gemeente wordt aangedrongen, dan verlang ik er oprecht naar. Ik loop de beste en de meest ernstige predikanten na. Maar mensen, als u echt niets anders hebt dan alleen dit, dan bent u gelijk aan de menigte van de Joden die achter Jezus aanliepen. Zij hoorden Jezus wel graag, maar ze bleven toch onbekeerd. Maar u denkt mogelijk van uzelf, ik geloof toch in Jezus Christus dat hij naar de hemel is opgevaren. Ik weet dat dit waar is. Ik kan dit bewijzen uit het woord van God. Ik stem dit toe en ik geloof dat. Ik houd dit voor waarheid. Zou ik dan niet het geloof hebben? O ja, u heeft zeker geloof. Maar weet u wel wat voor een geloof dat is? Dat is een historisch geloof. Dat had koning Agrippa ook, maar hij ging er toch mee verloren. U moet een waar geloof hebben. Ik hoor iemand van u zeggen, mijn geloof is evenwel waarheid. U kunt het mij niet afnemen. Ik heb met veel helderheid en licht meer dan eens inzicht mogen hebben in het feit van Jezus hemelvaart. Ik heb er ook rust bij gevonden. Ja, vroeger was ik daarover onkundig en onwetend, maar nu is dit feit voor mij duidelijk en helder geworden. Zou dat dan niet door de Heilige Geest gewerkt zijn? O, arm mens, weet u dan niet dat Paulus dit ook aan het tijdgeloof toeschrijft? Als u niet meer bent dan een tijdgelovige, wat zal het dan u helpen? Als u straks voor God staat, het is zo belangrijk dat u iets heeft wat daar stand houdt. Weer een ander van u denkt mogelijk ontstemd. Zou mijn geloof dan ook niet goed zijn? Ik ben meer dan eens bij de behandeling van dit alles hemels gestemd geweest. Ik was opgebeurd en vrolijk. O, wat ben ik er opgetogen onder geweest. Wat heeft het mij aangesproken toen onder de preek, tijdens de catechisatie en in dat gezelschap? O, arme mens, als dit op zichzelf bezien een bewijs van genade zou zijn, heeft Paulus het dan mis gehad? Hij schrijft immers dat zij die de hemelse gaven, het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, toch afvallig kunnen worden. Ziet u wel dat als u niets anders hebt dan dat, dat u zich dan toch nog kan bedriegen? Dat zou toch tot uw eeuwige schade zijn? Maar zal ik u eens zeggen wie er wel deel hebben aan Jezus' hemelvaart? Luister dan. Het zijn alleen zij die hem zowel door zijn geest in hun hart als in de hemel hebben. Want die zijn gebouwd tot een woonstede van God in de geest. De Heilige Geest werkt met kracht het geloof in hun ziel. Daardoor omhelzen zij Jezus. Zij nemen hem aan. Zij verenigen zich met hem. Zij worden met kracht versterkt door de geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in hun harten wonen. Zij houden God en Christus voor hun alles. Met dat doel hebben zij hem gezocht en gekozen, met voorbijgaan van alles wat buiten hem is. In hem alleen zoeken ze rust en voldoening. Naar waarheid kunnen ze tot hem zeggen: nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Psalm 73. Duizenden werelden zouden ze ter wille van hem met de voet verstoten. Ze weten er bevindelijk met hun hart wat van, wat het is om dichtbij en ver weg van Jezus te zijn. Afhankelijk daarvan zijn ze blij of verdrietig. Ze zijn dichtbij hem als het hun gegund wordt tot hem in zijn hart in te dringen. Als Jezus zich aan hun ziel laat zien, dan is het voor hen een avondmaal houden met Jezus en van Jezus met hem. Maar o, wat is hun ziel ontzet als hij zich onttrekt, als hij zijn aangezicht verbergt. Met de bruid uit het Hooglied zeggen ze dan: mijn hart wordt ontroerd om zijnentwil. Vindt u deze dingen niet in uzelf? O, wat bent u dan nog ongelukkig? Helaas, wereldse mensen, wat bent u dan nog ellendig? Paulus zegt immers dat degene die aardse dingen bedenken, dat van hen het einde het verderf is. O, zoek toch voor alles aan deze hemelse dingen deel te krijgen. Maar kinderen van God, u die in waarheid door het geloof met Jezus verenigd bent, u die met hem gemeenschap hebt, voor u is Jezus naar de hemel opgevaren. U ten goede zal hij ook eens terugkomen zoals hij is opgevaren. O, wat heeft u zo in verwarring gebracht, dat u nog zo vaak in plaats van op te zien naar de hemel, naar beneden ziet op het aardse. O, mijn vrienden en vriendinnen, hoe kunt u nog zo dwaas zijn? Hoe kunt u nog zo verkeerd en onjuist handelen? Is er voor u nog zoveel te halen dan in deze wereld? Is de wereld met alles wat ze bezit niet vergankelijk en maar van korte duur? Kan de wereld uw ziel, die immers naar hogere dingen streeft, u wel echt vreugde geven? Kom, ik doe een beroep op uw eigen ondervinding. Heeft de wereld u wel ooit de vreugde gegeven die u in haar zocht? Wat kijkt u dan nog vaak naar de wereld? Zij is immers uw kostelijke hart niet waard. Probeer liever uw hart hoe langer hoe meer los te maken van de wereld. In plaats van omlaag te kijken naar het aardse, is het beter om uw ogen op te heffen naar omhoog. Zie op naar de hemel, laat uw handel en uw wandel Uw gedachten, begeerten, uw verlangens gericht zijn naar boven, naar Jezus. Waar uw schat is, laat daar ook steeds uw hart zijn. Is Jezus dan uw schat en de lust van uw ogen? Laat dan ook uw hart steeds in de hemel zijn. Laat Jezus het vermaak van uw hart en van de begeerte van uw ziel zijn. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Colossense 3. Ja, u mag wel zingen, het oog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet, ware leven, lieven loven, is maar waar men Jezus ziet. De hemelvaart van Christus is ook vol troost voor uw gelovigen. Ze geeft u troost in allerlei verdrukking. Ze troost u in het uur van uw dood. Dan zal uw ziel losgemaakt worden van de last van het lichaam en in een ogenblik naar de hemel opvaren. Ten slotte geeft ze u troost in het laatste oordeel. Want Jezus, die naar de hemel is opgevaren, zal op dezelfde wijze eens terugkomen. Hij zal dan de gelovigen die hier door kruis en lijden afgemat zijn, overbrengen naar het hemelse Jeruzalem. Hij zal dan tot hen die zalige woorden van troost spreken. Komt, gij gezegende van mijn vader, beërf dat koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere, we komen tot u aan het einde van deze dienst. We mochten horen hoe u, Heere Jezus Christus, terwijl u in de hemel de troon van uw heerlijkheid beklom, ook dacht aan uw discipelen op de aarde. U zond 2 van uw dienstknechten naar hen toe om hen te onderwijzen en te troosten. Heere, ook wij hebben zozeer dat onderwijs van u nodig. Wilt u het ons door uw geest schenken? Heere, we hoorden hoe nodig het is dat wij allen zelf persoonlijk aan u, Heere Jezus Christus, verbonden zijn. Dat we met u verenigd zijn. Dat we dat ware geloof in onze harten moeten hebben. Heere, en als dat ons onzeker of onrustig maakt, als we misschien ook moeten belijden voor u dat we dat missen. Heere, mag dat dan ons in onze nood, in onze duisternis, onze onmogelijkheid aan uw voeten brengen. O Heere, laat het toch niet zijn dat voor u, voor wie de deuren van de hemel open gingen, die eeuwige deuren die omhoog gingen, dat de deuren van ons hart voor u dicht zouden blijven. Heere, wilt u geven dat die deuren ook open mogen gaan, ook deze dag, opdat de koning in mag rijden en opdat we hem te voet mogen vallen als een volkomen zaligmaker. Heere, we danken u voor het goede wat u ons gaf. Geeft u ons uw zegen in het verdere van deze dag. We bidden u om de verzoening van alles wat ook in deze dienst verzoening behoeft. Dat bidden we u in Jezus naam alleen. Amen. Tot slot zingen we nog, gemeente, vers 5 van Psalm 24, verhoogd, o poorten, nu de boog, reist eeuwgedurig, reist omhoog, opdat uw koning in moog rijden. Vers 5 van Psalm 24. we de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.